Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht op deze prachtige dag, 22 augustus. Precies een week na dat hoogfeest dat we vorige week hebben gevierd, Maria ten Hemelopneming. En vandaag dan ook weer een bijzondere Maria-dag, namelijk Maria Koningin van Hemel en Aarde. En die twee feesten die zijn nauw met elkaar verbonden, zoals Paus Pius XII ons heeft laten zien. Op het moment dat Maria met ziel en lichaam in de hemel wordt opgenomen, wordt ze daar met heel veel vreugde onthaald en wordt ze kort daarna tot koningin van het al gekroond. En daarom wil ik vandaag ook weer wat gaan vertellen over Maria, het belang van de Maria-devotie. En ja, we zitten hier bij Radio Maria, dus de naam Maria kan nooit te veel genoemd worden. Maria is de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. En ik wil vandaag iets gaan vertellen over Maria als bron van onze vreugde. We leven in moeilijke tijden. We leven in tijden waarin er enorm veel depressie heerst. Onder jongeren, maar zelfs onder ouderen. Waarin mensen het leven soms niet meer zien zitten. Waarin mensen besluiten om zelfs uit het leven te stappen. Of om hun leven helemaal om te buigen. Door van man vrouw te worden of van vrouw man te worden. Enorme verwarring in onze wereld. En daarom moeten we terug op zoek naar datgene wat ons echt vreugde geeft. Want vreugde doorbreekt de depressie. En dan heb ik het niet over een kortstondige vrolijkheid of een kortstondige blijdschap die even opkomt en daarna weer uitdooft als een soort stroovuurtje. Maar ik heb het over een blijvende vreugde. Een vreugde die ons leven kan doorspekken. En een vreugde die misschien af en toe wat minder zichtbaar kan lijken, maar die toch op de achtergrond de hele tijd als een soort sluimerend vuurtje door blijft gaan. Als een rode draad door ons leven. En waarom Maria als bron van vreugde? Nou, dat heb ik niet verzonnen. Maria gebruikt die woorden zelf op het moment dat ze in Guadalupe verschijnt aan San Juan Diego. U kent allemaal die bekende verschijning van Maria in Guadalupe in Mexico. En ze zegt dan tegen Juan Diego: Soy yo no la fuente de tu alegría. Dat is Spaans en dat betekent: ben ik niet de bron van jouw vreugde? Prachtige gedachte, Maria als bron van vreugde. Nou, wat is een bron? Een bron is een plek waaruit water ontspringt. En we weten natuurlijk dat uit de schoot van Maria inderdaad het levende water Jezus Christus zelf is voortgekomen. Dus ik wil daar vandaag over gaan spreken. Maar ik ga vandaag niet spreken over de verschijning van Maria in Guadalupe, maar een andere verschijning, misschien iets minder bekend, zeker in onze streken. En dat is een verschijning van Maria in Colombia, ook enkele honderden jaren geleden. En ik wil daar wat over gaan vertellen, want dat sluit namelijk perfect aan bij de dag die we vandaag vieren, Maria als koningin van hemel en aarde. Voordat we daarover gaan spreken, wil ik zoals gebruikelijk ook vandaag weer beginnen met gebed. En ik zal vandaag bidden het gebed tot Maria, moeder van altijd durende bijstand. Bekend gebed, en ik had het net over altijd durende vreugde, vreugde die altijd aanwezig is. En zo is Maria ook altijd bij ons. En daarom kunnen we erop vertrouwen dat ze ons ook altijd die vreugde wil geven. Nou, ik zal het gebed gaan bidden en daarna gaan we spreken over Nuestra Señora de las Lajas. Zo heet namelijk het heiligdom in Colombia, waar een groot wonder is gebeurd in de 18e eeuw. Maar eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Maria, ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer. Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot u zijn toevlucht genomen. Aan het kruis heeft uw goddelijke zoon u als mijn moeder gegeven. En hebt gij mij als uw kind aangenomen. Laat mij niet ongetroost van u heen gaan. Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig. Moeder, zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer. En verkrijg voor mij van uw goddelijke zoon de gunsten, waarom ik u thans met alle aandrang smeek. Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven, totdat ik u zal komen bedanken in de hemel. Gij kunt mij helpen, gij wilt mij helpen, gij zult mij helpen. O machtige, o goede, o getrouwe moeder Maria. Amen. Beste luisteraars, vorige week hebben we uitgebreid gesproken over het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Ik heb toen ook het document genoemd dat Paus Pius XII destijds uitgaf met de mooie naam Munificentissimus Deus, de allervrijgevigste God. En in dat document zegt Paus Pius XII ook duidelijk dat het feest en dat dogma, dat die worden afgeroepen en ingesteld ook om juist momenten van vreugde in dit leven in te bouwen. Dus de paus zegt letterlijk, zulke dogma's of een feest als Maria ten Hemelopneming is er om intervallen van vreugde in de wereld te krijgen. Met andere woorden, het is dus om de sleur van het alledaagse, misschien het soms wat grauwe leven, om dat te doorbreken en dat te kleuren met die hemelse belofte, dat ooit op een goede dag in de hemel onze vreugde volkomen zal zijn, volmaakt, eindeloos groot. Dus Maria feestte als momenten van vreugde door het jaar heen. Nou, ik zei net al, ik wil vandaag met u gaan spreken over een groot wonder dat er ooit gebeurde in het zuiden van Colombia. Dat was eind 18e eeuw. Ik ga het kort even vertellen en daarna probeer ik even uit te leggen waarom dit ons ook weer kan sterken in die vreugde. Waarom we juist door dit soort wonderbaarlijke gebeurtenissen die vreugde kunnen voeden. 18e eeuw, Zuid-Colombia. Ik ken de kaart van Colombia niet zo heel goed, maar voor de mensen die dat wel kennen of die er vandaan komen misschien, in de buurt van Potosí, de stad, was een vrouw in de bergen aan het wandelen. Haar naam was María Mueces de Quiñones. Naam hoeft u verder niet per se te onthouden, maar in ieder geval zo heette zij. En ze was met haar dochtertje onderweg. En haar dochtertje had ze op de rug en het was een doof kindje. Het was een beetje een zorgenkindje. En op een gegeven moment, wanneer de moeder met het kind langs een rotsspelonk loopt, begint het kleine kindje ineens te praten. En dan zegt ze mamita, en dat betekent in het Spaans mamaatje. En ze zegt mamaatje, mamaatje, de mestiza roept me. En u moet weten, een mestiza is een half bloed, dus dat wil zeggen deels bloed van de inheemse Indiaanse bevolking en deels van de Spaanse of Portugese kolonisten. En zo verschijnt Maria overigens ook in Mexico, als een niet volledig blanke, maar ook niet volledig donkere vrouw, dus ook als een mestiza. Dus hier ook, het kindje hoort een stem die haar roept en met dit verhaal gaan ze naar de plaatselijke priester. Wat blijkt, het kindje is genezen van haar doofheid, ze kan ineens weer horen, anders had ze ook de stem van Maria niet gehoord. En met dit verhaal, met dit wonderverhaal, gaan ze naar de plaatselijke priester toe. En zoals dat vaker gebeurt met dit soort wonderen, de priester gelooft het niet meteen. Maar wat gebeurt er? Het kindje ontmoet Maria nog vaker en op een gegeven moment leidt het kindje een kleine expeditie naar een hele afgelegen plaats in een kloof, in een dal. En op een haast onmogelijke plaats leidt het kindje de kleine expeditie een grot binnen en wijst daar op een gladde rotswand. En wat schetst de stomme verbazing van iedereen die erbij aanwezig is, op die rotswand is een prachtige afbeelding zichtbaar van Maria met een grote kroon op het hoofd, met het kindje Jezus in haar arm, en aan weerszijde van Maria de heilige Dominicus en de heilige Franciscus van Assisi. Een prachtig schilderwerk, wat er het ene moment nog niet was en ineens wel is. Vergelijkbaar dus met dat wonderlijke verhaal van Maria in Mexico, de afbeelding op de tilma, op de mantel van Juan Diego, waarvan ze ook tot op de dag van vandaag nog niet hebben kunnen ontdekken hoe die afbeelding op de mantel is gekomen. Er zijn geen verfsporen ontdekt. Er is geen ondertekening ontdekt, niks van dat alles. Dus een wonderbare verschijning op een doek. En hier in die grot in Colombia gebeurt iets vergelijkbaars. Een prachtige afbeelding, u kunt het opzoeken op internet als u wilt. Maria heet Nuestra Señora de las Lajas. Dus Laja schrijf je L-A-J-A-S. En waarom heet ze zo? Nuestra Señora is onze lieve vrouw. De las Lajas wil zeggen van de gladde steen, of van de leisteen zou je kunnen zeggen. Op die rots een schitterende afbeelding, tot in de kleinste details uitgewerkt van Maria met deze twee grote heilige Dominicus en de heilige Franciscus. En je ziet op de afbeelding dat Maria een rozenkrans geeft aan de heilige Dominicus. Nou, voor de sceptici onder u, en ik denk dat we allemaal een beetje sceptisch zijn en dat ook moeten zijn, we moeten niet alles zomaar voor zoete koek slikken, we moeten ook kritisch blijven. Voor de sceptici onder ons kunnen we natuurlijk zeggen, ja, goed, een mooi schilderij. Er is gewoon een broeder uit de omgeving van het klooster is daar naartoe gegaan. Heeft daar een paar vrije uren ingestoken en heeft dat schilderij geschilderd. Goed, dat zouden we kunnen denken. En uiteraard is dat ook volop gedacht en daarom is dit schilderij ook volop onderzocht. Maar wat blijkt? Dit prachtige schilderij op de rotswand blijkt ook geen pigment te bevatten. Ja, dus pigment, dat wil zeggen verfresten moet ik zeggen. Die zijn er niet gevonden en in de laatste tientallen jaren is er zelfs uitgebreid onderzoek gedaan naar deze mysterieuze afbeelding op de rots. En er is zelfs met boren in de rots geboord, hele kleine gaatjes in de afbeeldingen geboord. Nou, zoals ik al zei, u kunt de afbeelding opzoeken en dan ziet u dat het prachtige heldere kleuren heeft. Geel en blauw en rood en de kroon van Maria goud. En in die afbeelding zijn dus hele kleine gaatjes geboord tot 1,5 meter diep in de rots. Om te onderzoeken wat dat nou precies is wat er op die rots zit voor kleuren. En wat blijkt? Wonder boven wonder, tot 1,5 meter in de rots is die kleur nog steeds aanwezig. Dus op de blauwe mantel, in de blauwe mantel zijn hele kleine gaatjes geboord en tot 1,5 meter diep was de rots van binnen ook blauw. In de kleine gele kraag is een klein gaatje geboord en tot 1,5 meter diep in de rots bleek de rots zelf ook nog geel te zijn. Met andere woorden, dit schilderij, zoals wij het dan zouden noemen, is geen schilderij, maar is de rots zelf die gekleurd is door Maria, door God. Een regelrecht wonder waar tot op de dag van vandaag de wetenschappers voor een groot raadsel staan. Heel erg vergelijkbaar dus met dat grote wonder van Guadalupe. En dit wonder blijft doorgaan en zoals ik al zei, als u de afbeelding opzoekt, dan ziet u dat dit wonder is in de 18e eeuw gebeurd. Inmiddels zijn we heel wat jaren later. En de kleuren zijn ook nog steeds totaal niet vervaagd. Hè. Dus de kleuren zijn nog net zo helder als toen destijds deze afbeelding op de rots verscheen. Dus een rots die eigenlijk als het ware zelf de afbeelding is, want tot 1,5 meter diep zit de kleur nog in die rots. Nou, leg het maar uit. En waarom vertel ik dit nou vandaag? Nou ja, het is natuurlijk een prachtig verhaal, een prachtig wonderverhaal. Maar ik vertel het vooral om aan te geven waarom Maria inderdaad de bron is van onze vreugde. Want daar ging het om. Op het moment dat Maria ons laat zien dat zij en haar zoon die natuur, de gewone wereld, kunnen doorbreken wanneer zij dat willen. Dat ineens de bovennatuur de overhand krijgt. We zien dat ook wanneer Jezus zijn wonderen verricht in het evangelie. Dan is dat uiteindelijk altijd om aan te geven dat zelfs de meest sombere dag in ons leven doorbroken kan worden door die hemelse vreugde, die niet afhankelijk is van die natuurwetten. Natuurlijk heeft God de wereld geschapen volgens zijn orde en hij heeft ook de natuurwetten ingesteld. Dus de normale gang van zaken is gewoon, zou je kunnen zeggen. Maar af en toe wil God op een hele bijzondere manier zijn wondermacht laten blijken door het gewone even te doorbreken met het buitengewone. En zoiets is dus ook gebeurd in Zuid-Colombia. En als we even kijken naar die afbeelding, dan zien we dat Maria in haar rechterhand de rozenkrans heeft. En die geeft ze aan de heilige Dominicus. En u weet, door de heilige Dominicus is de rozenkrans in de wereld gekomen. Dus in deze wonderlijke afbeelding op de rots staat ook de rozenkrans weer centraal. De heilige Dominicus, de heilige Franciscus van Assisi. Twee grote heiligen die ook allebei natuurlijk grote fans waren, om het zo te noemen, van de rozenkransdevotie. Bij uitstek natuurlijk de heilige Dominicus die het de wereld inbracht. En Maria die hier laat zien dat het alledaagse wordt doorbroken op een hele wonderlijke manier. En dat weer die rozenkrans in het hart van deze verkondiging staat. Zoals ook op het moment dat ze verschijnt in Lourdes of in Fatima. Steeds weer die rozenkrans die centraal staat. En ik denk dat de rozenkrans bij uitstek het gebed is dat heel alledaags en heel gewoon lijkt, maar dat uiteindelijk een groot wonder in zichzelf is. En ik denk dat Maria dat ook wil laten zien op het moment dat ze verschijnt in Potosí, in de buurt van de stad Potosí in Zuid-Colombia. Het alledaagse, het gewone, het gezwoeg en het getop van dit leven, misschien wel de depressies waar we af en toe doorheen moeten, ze worden doorbroken op het moment dat we ons hart richten tot onze hemelse moeder, de koningin van hemel en aarde. En zij laat zien dat uiteindelijk die doodeenvoudige devotie van de heilige rozenkrans, gewoon maar het blijven herhalen van de onze vaders, de wees gegroeten, het blijven overwegen van al die geheimen van het evangelie, dat dat uiteindelijk het alledaagse als het ware doorspekt met haar aanwezigheid en met de aanwezigheid van haar zoon. En als dat gebeurt, dan zullen we zien dat er heel ongemerkt een vreugde gaat groeien die veel dieper is dan alleen maar kortstondige momenten van vreugde. dan is het, zoals ik al zei, een vuur dat zachtjes brandt op de achtergrond en alles verwarmt en verlicht. En het is die vreugde die we zouden moeten zoeken, want dat is namelijk een voorproefje op de hemelse vreugde die ons wacht als we trouw zijn. In het alledaagse gebed van de Rozenkrans worden eigenlijk die woorden van Jezus Christus waarheid wanneer hij zegt: neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. En mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat bedoel ik daarmee? Christus vraagt van ons dagelijks ons kruis op te nemen. En u weet, het kruis is lijden. En elke mens moet dat lijden doormaken. Maar het verschil tussen een gelovige ziel en een ongelovige is dat de ongelovige het lijden draagt zonder dat het het kruis is van Jezus Christus. En dan wordt lijden redeloos, dan heeft het geen zin, dan is het alleen maar duisternis. Maar op het moment dat we het lijden, het kruis, gaan dragen met Christus, dan wordt het ineens een zoet juk, een lichte last. En dat lijden, dat dagelijkse lijden op ons nemen, doen we door de Rozenkrans te bidden, die uiteindelijk dat lijden heel ongemerkt omvormt tot een hele diepe bron van vreugde. Want uiteindelijk is het kruis die poort van hoop. En op het moment dat we de Rozenkrans bidden, de heilige Therese van Lisieux die zegt dat heel mooi, dan pakken wij als mensen aan de ene kant de Rozenkrans vast en Maria aan de andere kant. En heel ongemerkt trekt Maria ons dan zachtjes naar boven toe, naar de hemel toe. Dus dat is wat de Rozenkrans doet. Het neemt het kruis niet uit ons leven weg. Het zorgt niet dat het lijden wordt weggenomen. Nee, het geeft het lijden een hele andere glans, een hele andere klank. En daardoor zien we dat dat lijden steeds meer doorspekt wordt van die hoop op de verrijzenis ook voor ons eigen leven. En dat uiteindelijk die vreugde als een soort warme waterbron blijft opborrelen ook in ons eigen hart. En laten we daarom dit soort wonderen serieus nemen. Laten we dit soort wonderen niet zomaar laten gebeuren in de wereld om er vervolgens nooit meer aan te denken, maar laten we dit soort wonderen overwegen. Zodat we uiteindelijk dat alledaagse van ons leven laten doorbreken door de bovennatuur, door de hemel, door Christus zelf en zijn moeder Maria. Ik wens u een prachtige dag van Maria Koningin toe. En ik hoop u weer te ontmoeten hier volgende week bij Radio Maria.